Het zijn mooie woorden die uitgesproken zijn, vind je niet? En het is eigenlijk de perfecte inleiding voor de boodschap die op mijn hart ligt, denk ik. De titel van de boodschap is Leef met passie. En ik maakte me een beetje zorgen. Alleen al vanwege die titel. Want het kan zijn dat je daar helemaal niet bent met je gedachten. Leef met passie. Het kan zijn dat je zo in beslag genomen wordt door je huidige situatie, of door je verdriet, of je pijn, of je teleurstelling, dat je dat helemaal niet kunt omarmen. Dus ik was blij met het woord wat Lies uitsprak. Leef met passie. Maar God draagt ons. God beschermt ons. En het is uiteindelijk zijn passie. En ik was blij met het beeld van de brug, de hangbrug. Waarin God ook zegt, ik draag je. Ik draag je in een nieuw seizoen in. Een seizoen in wat anders is als het huidige seizoen. Misschien in je persoonlijk leven, maar ook zeker denk ik voor ons als gemeente. Er komt een nieuw seizoen. Een seizoen met passie. Toen ik deze preek, vlak voordat ik deze preek ging maken, ging uitwerken, hoorde ik een nieuwsbericht op de radio. En ik weet niet welke zender er is, ik denk Sublime FM, denk ik. Die heeft van dat flauwekul nieuws. Dat is geen echt nieuws, maar dat is altijd een beetje uitzonderlijk nieuws. Wat anders is. En dat nieuwsbericht ging over een uitspraak van Bill Gates. Bill Gates, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten, is een van de rijkste mensen op deze aarde. De man die aan de wieg van Microsoft heeft gestaan. En Bill Gates, die deed een uitspraak. Misschien kun je hem even laten zien, Chris. Bill Gates zegt, armoede hoeft niet en hulp helpt. Het geloof dat het met de wereld slechter gaat, zegt Bill Gates, dat we extreme armoede en ziekte niet kunnen oplossen, is niet alleen een misvatting, maar het is schadelijk. Welke maatstaf je ook aanlegt, de wereld is beter dan die ooit is geweest. En binnen 2 decennia zal hij nog beter zijn. En dat was ongeveer wat het nieuwsbericht zei. En de stichting van Bill Gates en van zijn vrouw, die zet zich in voor gerechtigheid. En die zet zich in om met name armoede en ziekte te bestrijden. En hij heeft er al 21 miljard euro aan uitgegeven. 21 miljard euro. Nou, dan kun je van alles van zo'n bericht vinden. En van, nou, ik ben het er niet mee eens, want ik weet nog wel een maatstaf die laat zien dat het slechter gaat met de wereld of zo. Ik weet niet hoe je kijkt naar deze dingen of hoe wat je wereldbeeld is. Maar ik zie iets anders. Ik zie een man die onvoorstelbaar rijk is, want dat is hij, veel geld heeft. Maar ik zie ook dat die man gekozen heeft om zijn middelen in te zetten voor een betere wereld. Ik zie een man die zijn passie, die misschien ooit begonnen is als een passie voor techniek, nu inzet als een passie voor een betere wereld. En ik vind dat prachtig. Dat is iets waar ik blij van word. Ik word blij van gepassioneerde mensen. Van mensen die iets doen. Zo af en toe mag ik zelf iets doen. Ik ben vrijwilliger van Stichting HIP. En ik weet dat een heleboel mensen dat zijn. En af en toe mag ik voor iemand, of met iemand, naar de voedselbank gaan. En ik weet dat velen van jullie dat ook gedaan hebben. Ik word blij als ik daar kom. En niet omdat ik zo'n goede daad aan het doen ben of zo, want dat is niet het ding. Dan kom je op die voedselbank en je ziet al die mensen die een voedselpakket komen halen. Maar je ziet ook al die mensen achter die balie staan, die iedere week daar opnieuw staan en die alles hebben klaargezet en hebben binnengebracht en die dat organiseren en die hun tijd inzetten om voedsel te verstrekken voor een ander. En ik kan er niks aan doen, maar dat geeft mij hoop. Ik word daar blij van als ik mensen iets zie doen wat ze gemotiveerd door iets wat van binnenuit komt, als ze hun energie zien inzetten voor de ander. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Ik word blij als mensen iets doen vanuit een innerlijke overtuiging, met passie. Heb je onze schaatsers gezien deze week? Ja? Daar word ik ook blij van. Wat een leuke gasten. En wat een passie voor hun sport. Moet je je voorstellen wat die gasten hebben gedaan. Hoe ze hebben geleefd om te komen op het punt waar ze nu zijn. Heb je het gisteren gezien? 3000ste van een seconde. Mensen met passie. En ergens is dat inspirerend. Ik krijg ook altijd zin om te schaatsen als ik dat zie. Mensen met passie werken aanstekelijk op mij. En ik denk op veel mensen. En we gaan vandaag een prachtig verhaal lezen uit Lucas 10. Maar voordat we dat gaan lezen, wil ik je even meenemen naar de tijd waarin dat zich afspeelt. Het is een verhaal wat de Heer Jezus gaat vertellen en dat gaan we zo bekijken. Maar Jezus was geboren, we weten het allemaal, en opgegroeid. En op een gegeven moment begon hij in het openbaar op te treden. En Jezus begon een boodschap te verkondigen. En hij werd gevolgd door vele mensen. Maar er waren dus ook een groep mensen die niet kon ontvangen wat hij zei. Want wat hij zei was revolutionair. De boodschap die Jezus verkondigde was een revolutie in het denken van een gelovige Jood. En ik heb er zoveel begrip voor. Dat de met name de religieuze Joden moeilijk konden omarmen wat Jezus vertelde. Het is helemaal niet makkelijk om diepe overtuigingen, om die te laten veranderen. Om daar in mee te bewegen. God, de God van Israël, de God van Abraham en de God van Isaac en van Jacob, was altijd betrokken bij het volk Israël. En natuurlijk, de religieuze Joden kenden hun geschiedenis goed. En ze wisten dat God betrokken was. Maar er was ook een mate van afstand, altijd. God was betrokken bij het volk Israël en we kennen de verhalen. En God was een vader voor het volk, zou je kunnen zeggen. Maar voor een individuele gelovige was er altijd een afstand tot God. God was de Almachtige. En dat is die ook. De Heilige, dat is die ook. De Alomtegenwoordige, dat is die ook. Maar er was afstand. En voor een individuele gelovige was het niet mogelijk om dicht bij God te zijn, zou je kunnen zeggen. God was er, hij was betrokken bij zijn volk, maar op afstand. En het was stil. In de tijd dat Jezus kwam, had al 400 jaar geen profeet meer gesproken. Dus God was ook een beetje, het leek erop alsof hij zijn gezicht had afgewend. En in die tijd, in die context, werd Jezus geboren. In die context kwam Jezus spreken. God zelf wandelt het toneel binnen, wandelt de geschiedenis binnen in het lichaam van een mens. Niks afstand, niks onverschilligheid. Jezus zelf komt naar deze aarde, incarnatie. God die vlees geworden is, komt naar deze aarde en laat zien hoe betrokken die is bij de mensheid. Jezus komt, zou je kunnen zeggen, Jezus komt ons halen. Jezus komt ons thuis brengen. Jezus komt het hart van God laten zien. Hij komt de passie van God openbaren. In wezen is hij de passie van God. Hij is God zelf. En hij laat zien hoeveel God geeft om zijn schepping. We kennen allemaal het vers wat ik nu ga lezen, maar ik blijf er van onder de indruk raken. Johannes 3, vers 16. Daar zegt Jezus over God en dus over zichzelf. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te redden. Wat een liefde. Wat een passie. Want God had de wereld zo lief. Zijn motivatie is liefde. En hij is gepassioneerd. Jezus komt op het toneel. En dat roept weerstand op bij de religieuze elite, bij de schriftgeleerden, de wetgeleerden. En een van de dingen die het meeste weerstand oproept, is dat hij God zijn vader noemt. Een van de dingen die het meeste weerstand oproept, is dat hij claimt een persoonlijk contact te hebben met God. Een echte relatie, een echt kennen. Hij spreekt, we hebben het volgens mij gezongen vandaag ook, hij spreekt God aan met de woorden Abba, vader. Abba is papa. Abba is intiem. Abba zeg je tegen je vader en het is een warme aanspreektitel. Je zegt het alleen als je elkaar kent. In Lucas 10, want Lucas 10 is ons hoofdstuk deze ochtend. In Lucas 10 zegt Jezus in vers 22. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader. En niemand dan de vader weet wie de zoon is. En wie de vader is, weet alleen de zoon. En iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Dit was een onverteerbare boodschap voor de religieuze Jood. Dit botste met hun monotheïstische opvatting. Eén God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En wat zegt Jezus? Jezus plaatst zich gelijk met God. Jezus zegt, ik weet wie de Vader is. De Vader is en de Vader weet wie ik ben. En niemand anders weet dat. Hij plaatst zich gelijk met God. En dat is een kortsluiting in het denken van die tijd, zou je kunnen zeggen. Dit was Gods lastering in hun ogen. En ik heb begrip voor dat ze worstelen met die concepten. Heel veel begrip. Jezus zei dingen die niet gezegd mochten worden. En je ziet op meerdere plaatsen in de evangelie dat als Jezus op die wijze spreekt over zijn vader. En als Jezus spreekt alsof hij God zelf is. En als Jezus zonde vergeeft alsof hij God zelf is. Dat de religieuze elite wit-heet wordt. En we kennen allemaal die verzen waar dat staat dat ze hem willen doden. Uiteindelijk is dat ook gebeurd. Maar in die context, de context dat Jezus komt met een revolutionaire boodschap. De context dat Jezus de religieuze wereld op zijn grondvesten doet schudden. De context dat Jezus een nieuwe dimensie geeft. Een relationele dimensie geeft. Aan alles wat al is gebeurd in de geschiedenis. In die context vertelt hij het verhaal wat we nu gaan lezen. Het begint heel mooi. Want het eerste vers vertelt meteen de spanning die ik heb geprobeerd op te roepen in mijn inleiding. Er kwam een wetgeleerde, dus er kwam iemand van die religieuze elite, die kwam naar Jezus toe, vers 25. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. En hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Nou, het staat erbij. De wetgeleerde wilde Jezus op de proef stellen. Hij wil aantonen of hij wil testen dat wat Jezus vertelt, of dat in strijd is met wat hij geleerd heeft uit de wet en uit de profeten. Hij wil Jezus op de proef stellen. En Jezus geeft een diepere dimensie aan alles wat al geopenbaard is. Jezus ontkent niet wat er gebeurd is. Maar Jezus is de vervolmaking van de openbaring van God. Jezus bouwt voort op wat er al geopenbaard was. Maar het was niet te ontvangen. door deze wetgeleerden. En Jezus geeft een magistraal antwoord. Hij neemt de wet als uitgangspunt om te proberen deze man voor zich te winnen, zou je kunnen zeggen. Jezus neemt de wet als uitgangspunt. Hij verandert niets aan de wet. Hij verandert niets aan wat al geopenbaard was. En hij zegt, u hebt juist geantwoord. Het klopt, het antwoord klopt wat je hebt gezegd, beste schriftgeleerde. Het klopt. Je hebt juist geantwoord. Doe dat. En u zult leven. U zult eeuwig leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen. En vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? En ik zie die scène voor me. Die wetgeleerde realiseert zich dat dit gebod veel vraagt. Je naaste liefhebben als jezelf. Wie kan dat? Wie kan dat? En die wetgeleerde realiseert zich dat hij tekort schiet. Hij realiseert zich dat de wet hem geen eeuwig leven kan verschaffen. Hij kan er niet aan voldoen. En hij zoekt een uitvlucht. Hij wilde zich rechtvaardigen, staat hier. Hij zoekt een uitvlucht. Als je naasten nu gewoon de mensen zijn waar je toch wel van houdt, dan lukt het me misschien om aan dit gebod te voldoen. En toen vertelt Jezus dit verhaal. Het verhaal wat we kennen als het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Wie is mijn naaste? Vraagt deze schriftgeleerde. Wie is mijn naaste? Is er een uitvlucht? Is er een uitvlucht? Kan ik misschien toch eeuwig leven ontvangen? En toen vertelde Jezus het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Rovers die hem zijn kleren uittrokken, die hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3, zegt Jezus tegen die schriftgeleerde, wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Is het een mooi verhaal of niet? Het is een prachtig verhaal. En we hebben het allemaal, tenminste de meeste van ons hebben het al vaak gelezen. En ik ga het niet helemaal uitleggen en zo, maar ik ga even het meenemen in het betoog waarin we zitten. Het is een prachtig verhaal. Maar in dat verhaal kom je erachter dat de lat hoog ligt. Onbereikbaar hoog. Wie is mijn naaste, vroeg de wetgeleerde. En Jezus antwoordt, je naaste is degene met nood die jij tegenkomt. Je naaste is degene met nood die jij tegenkomt in jouw leven. En jij bepaalt zelf of je ook de naaste wordt van deze persoon. Dat lezen we in die laatste verse. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De man die medelijden heeft getoond. Dat is de naaste geworden. Maar de lat ligt hoog. De lat ligt te hoog. De nood is te groot. De nood is te aanwezig in deze wereld. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar er is zoveel nood in deze wereld dat je er passief van kunt worden. Ik weet niet of ik de enige ben die dat heeft. Als ik die man bij Albert Heijn zie zitten, met zijn bakje, en er niks in gooi, heb ik last van dit verhaal. Begrijp je wat ik bedoel? De nood is hoog. En wie kan er voldoen aan de nood die ons aangeboden wordt? Die lat is te hoog. We kunnen niet van iedereen zijn naaste worden. En als je die route wandelt, kom je erachter dat het niet werkt. En ik weet niet hoe die wetgeleerde zich gevoeld heeft. Maar ik denk dat hij besefte dat eeuwig leven ver weg was voor hem. Want zo begon het gesprek. Heer, wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen? Ik denk dat deze man beseft heeft, als dat het is, is het ver weg voor mij. En eigenlijk begeleidt Jezus hem in dit verhaal naar die andere weg. Die andere weg naar eeuwig leven. Die weg die we al gelezen hebben. Die weg uit Johannes 3 vers 16. Die weg die gaat door Jezus zelf heen, zou je kunnen zeggen. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de weg die Jezus kwam verkondigen. Omdat die andere weg waar is, maar mensen niet helpt. Hij brengt met dit verhaal die wetgeleerde op het punt dat hij inziet dat hij de wet niet kan houden. En Jezus doet het op andere punten in de Bijbel exact hetzelfde. We hebben geen tijd om daar verder naar te kijken, maar je kent het verhaal waarschijnlijk van de rijke jongeling. En die zegt, wat moet ik doen om behouden te worden, zegt hij tegen Jezus. En hij zegt, ik doe alles. Ik hou de wet en ik betaal mijn tiende en ik tak, 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 tak. Hij weet het allemaal op te sommen. En Jezus legt de lat hoger in dat verhaal. Jezus legt de lat hoger. Hij zegt, ga naar huis en verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Jezus legt de lat hoger om te laten zien dat je er niet aan kunt voldoen. En de jonge man droop af, staat er geschreven. Nou, sommigen van ons kennen het verhaal. Jezus toont aan dat het niet lukt. En hij zegt, iedereen die in mij gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Want Jezus is de weg. Jezus is de waarheid. Jezus is het leven. En iedereen die in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Wordt hiermee de wet buiten werking gesteld? Wordt hiermee het gebod om God lief te hebben en je naaste lief te hebben als jezelf? Wordt dat buiten werking gesteld? Nee. Nee. Jezus geeft de man zelfs de opdracht om zo te leven. Maar Jezus zegt over zichzelf dat hij de wet vervult. Matthäus 5. Denk niet, zegt Jezus, dat ik ben gekomen om de wet of de profeten af te schaffen. Dat is Jezus niet aan het doen. Daar is hij niet voor gekomen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Jezus is gekomen om de wet te vervullen, omdat wij het niet kunnen. Jezus kwam de wet vervullen. Dit betekent dat Jezus voldoet aan de voorschriften van de wet. Jezus houdt van zijn vader met zijn hele hart. En Jezus houdt van zijn naaste zoals hij van zichzelf houdt. Jezus is onze naaste geworden. Jezus kwam onze wereld binnenlopen en komt onze wereld binnenlopen, nog steeds. Jezus is onze naaste geworden en hij houdt van ons met passie. En wij zijn die man. Wij zijn die man naast de weg. Wij zijn het slachtoffer van de rovers. En Jezus verzorgt onze wonden. En hij betaalt ons verblijf. En hij draagt zorg over ons. Jezus is onze naaste geworden. We lezen verder in Lucas 10. Want er is een flow van gebeurtenissen. En het is belangrijk, en ik ben ervan overtuigd dat Gods Geest dat zo in de Bijbel heeft geplaatst, dat we die flow kunnen oppakken. We lezen verder. Jezus heeft het verhaal verteld. En dan gaat het verder. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in. Dus hij heeft zojuist gesproken met die schriftgeleerden. Hij heeft juist het verhaal verteld van die barmhartige Samaritaan. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in. Waar hij gastvrij ontvangen werd door een vrouw die Martha heette. En haar zuster Maria ging aan de voet... Maria... Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd. En je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Ik heb sympathie voor beide vrouwen. Ik kan ze allebei begrijpen. Martha ontving de gasten en droeg zorg over hen. Goed, hè? Toch? Het deed me denken aan een verjaardag. Marco is jarig. Deed me denken aan een verjaardag. Je loopt zelf te sjouwen voor je gasten. Taartjes en koffie en thee en wijn en bier. En je hebt eigenlijk geen contact met mensen. Omdat je geen tijd hebt. Omdat je bezig bent met de verzorging. Ik begrijp Martha. Maar Maria begrijp ik ook. Die dacht, kan me even niet schelen wie hier nog meer is. Ik wil bij Jezus zijn. Het maakt me niet uit dat die mensen hier koffie en gebak willen. Ik wil bij Jezus zijn. Ik wil bij de meest liefdevolle persoon zijn die ik ooit heb ontmoet. Daar wil ik bij zijn. In die nabijheid wil ik zijn. En ik wil, als het ware, indrinken wat hij zegt. Ik wil ontvangen wat hij te geven heeft. Er is maar één ding noodzakelijk, zegt Jezus. Maria heeft het beste deel gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Alles begint aan de voeten van de Heer Jezus. Alles begint met de ontmoeting met God zelf. En er is maar één ding noodzakelijk. Het ontvangen van het leven van God zelf. Deelnemen aan het leven van God. Contact hebben met Hem. Deelnemen aan het leven wat Jezus laat zien. En Maria ik denk dat Maria best misschien wist wat van haar verwacht werd. Misschien was het wel een hele trouwe vrouw die net zo zorgzaam was als Martha. Ik weet het niet, dit verzin ik erbij, hè. Dit stel ik me zo voor. Maar alles viel in het niet bij de aanwezigheid van de Heer Jezus. Ze denkt, stik maar. Ik wil bij Jezus zijn. Ik wil dat leven, wat ik nu geroken heb, wat ik geproefd heb, dat wil ik ook ontvangen. Ik wil aan de voeten van de Heer Jezus zijn. En de passie die de Heer Jezus heeft voor mensen. De passie die God heeft voor mensen. De passie die maakte dat Jezus naar de aarde kwam. Die passie kun je ontvangen aan de voeten van Jezus. In de ontmoeting met Jezus. Onze bewogenheid, ons hart voor onze naaste, vindt zijn oorsprong bij God zelf. Dat is niet omdat jij zo bijzonder bent. Het vindt zijn oorsprong bij God zelf. God heeft het in ons hart geplant. Zijn passie wordt onze passie. Het tweede gebod vloeit voort uit het eerste gebod. Het tweede gebod, onze naaste liefhebben als onszelf, is het gevolg van het liefhebben van God. Dat is de volgorde. De ontmoeting met Jezus, zoals Martha, aan zijn voeten zitten. Die geeft bewogenheid voor onze naaste. Die maakt mogelijk wat de wetgeleerde mag doen. Die maakt mogelijk wat wij mogen doen. Begin op de juiste plaats. Kom bij Jezus. En dat is het verhaal van het evangelie. Kom bij Jezus. Kom bij mij, alle die vermoeid en belast zijn. Kom bij mij. En laat zijn passie jouw passie worden. Laat zijn passie onze passie worden als gemeente. Jezus kwam naar de aarde en gaf zijn leven. We hebben het al 2 keer gelezen uit hetzelfde vers. Mooi vind ik, hij kwam niet uit een verplichting omdat hij moest komen van zijn vader. Maar hij kwam uit liefde. Want God had de wereld zo lief. Jezus is God. Jezus is één met zijn vader. God had de wereld zo lief. De motivatie is liefde. De motivatie is passie. Jij bent de motivatie van Jezus dat hij gekomen is. En alles wordt makkelijker als je leeft vanuit passie. In plaats vanuit verplichting. Vanuit verplichting kunnen we alles een tijdje volhouden. Zolang we onszelf onder controle hebben. En sommigen kunnen dat kort en sommigen kunnen dat wat langer. Maar iedereen heeft een grens. Maar als we het doen vanuit passie, vanuit die ontmoeting met Jezus, is het echt. En wordt het aangevuld. Onze passie wordt gevoed doordat we bewegen. Het wordt gevoed vanuit de troon van God. En mijn verwachting is, en mijn hoop is, en mijn verlangen is, dat 2014, het jaar wat voor ons ligt, nou, we zijn al flink begonnen, maar het jaar waar we mee bezig zijn, dat het een jaar gaat worden waarin mensen in ons midden een nieuwe passie gaan ontdekken. Een passie voor God. Maar vanuit die passie voor God, vanuit het zitten aan de voeten bij Jezus, een passie voor mensen. Weet je, de liefde voor je naaste kun je niet organiseren. Je kunt niet op een stoel gaan zitten en zeggen, nou, nu moet het komen. Het werkt niet. Je kunt het niet organiseren. Het ontstaat. Het ontstaat in je leven samen met God. Het ontstaat in die dans. Het ontstaat, het stroomt vanuit Gods hart, als het ware, jouw hart binnen. En het gaat er weer uit. En passie, ik weet niet hoe het eruit ziet. Je hoeft er niet gek voor te doen. Passie kan eruit zien, gepassioneerd. Maar het kan er ook heel simpel uitzien. Iemand die gewoon iedere dag zijn dingetje doet. Het gaat om wat er in het hart zit. Onder de motorkap, zoals Marco zegt. Niet hoeveel lawaai we ermee maken. Het gaat erom, waar komt het uit voort? En het is voelbaar. De ander voelt het. En ik ben benieuwd, werkelijk benieuwd, hoe wij als gemeente, hoe God ons wil gebruiken, hoe God jou wil gebruiken, mij wil gebruiken. Alles begint aan de voeten van de Heer Jezus. En zijn passie mag jouw passie worden. En Gods passie is breed. En er is iets voor jou waar jij gepassioneerd over bent. En dat heeft te maken met je naaste. Met iets wat je voor de ander kunt betekenen. In al zijn eenvoud. En ik geloof, en daar hoef je niet met mij eens te zijn. Ik geloof dat God ook, hoe zou ik dat nou verwoorden op een manier dat jullie dat kunnen ontvangen. Ik geloof dat God van schaatsen houdt. En dat klinkt belachelijk. En dat mag je ook zo vinden. Maar de passie voor iets, van iets waar je blij van wordt, is oké. Okay. De passie voor iets waar je blij van wordt, is oké. Okay. Want God wordt blij als jij blij bent. En dat heeft niet alleen te maken met het dienen van je naasten. Het heeft ook te maken met plezier. Geloof je dat God van plezier houdt? Geloof je dat God blij wordt als jij blij bent? Als je het niet gelooft, het makkelijkste om het te begrijpen is, jij bent geschapen naar Gods beeld. Wie heeft er kinderen? Wie wordt er blij als zijn kinderen genieten van iets? Zo werkt het. Amen. Zullen we bidden? Ik wil even aan uw voeten komen hier. Hoe dat dan ook werkt. We willen stil zijn, in gedachten bij u zijn. En erkennen dat we uit onszelf niet zoveel kunnen. En dat onze goede voornemens nooit zo lang stand houden. We willen bij u komen, we willen uw passie ontvangen, Heer. Uw liefde ontvangen. Zeggen dat we van u houden. En we willen met uw blik deze wereld inkijken. En we hebben allemaal verschillende gebieden waar we enthousiast van worden. Verschillende groepen mensen waar we enthousiast van worden. Verschillende omgevingen waar we goed in functioneren. U weet het allemaal, Heer. U heeft het in ons gelegd. En ik bid dat we het gaan ontdekken. Ik bid dat er iets geboren wordt deze ochtend. Een zaadje geplant wordt. Iets wat tot ontwikkeling gaat komen de komende tijd. In mijn hart. Maar ook in het hart van mijn broers en zussen hier aanwezig. Van ons als gemeente. Ik bid dat we ons druk gaan maken om de wereld om ons heen. Meer dan we nu doen. En ik weet dat er veel goede dingen gebeuren. Ik bid dat we bewogen zijn met alles wat we zien. En ik geloof dat we ook mogen geloven dat we iets kunnen betekenen, daadwerkelijk. Zoals Bill Gates ook gelooft dat er echte verandering mogelijk is. Hier geeft ons een blik die denkt in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. Bij u is alles mogelijk. Bij u is alles mogelijk, Heer. Wilt u ons helpen als we in wat we doen en hoe we leven? Bid ik dat uw leven daar vanaf spat, Heer. En ik bid dat we gewoon kunnen genieten van de dingen. Dank u wel, Heer, dat u zo voor ons zorgt, Heer. Dat het leven leuk mag zijn. Dank u wel, Heer, dat u zo betrokken bent bij ons leven. Amen.